Nishi en Tsuda wandelen op 9 maart 1865 aan het begin van de avond naar de stadsgehoorzaal. Ze lopen naar de ingang aan de zijde van de aalmarkt die de leden van La Vertu al jaren gebruiken. Ze wonen al bijna 2 jaar in Leiden, kennen feilloos de weg in de binnenstad en worden ook niet meer nagestaard. Ze worden deze avond gegroet en groeten hun stadsgenoten terug in helder Nederlands. Terwijl ze naar de loge lopen, beseffen ze dat dit hun laatste bezoek aan Loge La Vertu is. Het werkjaar nadert zijn einde en dan volgt de zomer. En dan vraagt de afronding van hun studie al hun aandacht. Ook denken ze stiekem af en toe toch ook alweer terug aan de terugreis. Nishi denkt ook even aan zijn vrouw Masuko, met wie hij 2 jaar voor zijn vertrek uit Japan getrouwd was. Hij was toen 31 en zij was pas 18. Hij mist haar. Hoe zou het met haar gaan? En Tsuda denkt tegelijkertijd aan zijn Onaka. Jan, we zijn er weer. We komen langzaamaan een beetje bij de afronding van dit verhaal van Nishi en Tsuda, in wiens voetstappen we hebben mogen treden, waarin we ook met name hebben gekeken naar 2 jaar ervaringen van deze mannen in een totaal wildvreemde wereld voor hen. En hoe ziet dat er dan een beetje uit? Ze hebben 2 jaar in Leiden gezeten en nu komt langzaamaan toch ook wel een beetje het eind aan hun studie. En dat betekent ook dat ze langzaam weer terug moeten, of teruggaan eigenlijk, beter gezegd, naar Japan. Ja, dat roept dan eigenlijk ook wel een beetje de vraag op, hoe eindigt dit verhaal?
Zeker. Ja, het eindigt op een paar manieren. Laten we eerst even bijna zo de inhoudelijke wetenschappelijke kant. Ze stappen eind 1865 aan boord met alle Nederlandse aantekeningen van alle colleges van vissering. Aan boord beginnen ze dat te vertalen, om het toegankelijk te maken en beschikbaar te maken voor Japan, voor de modernisering die daar gaande is.
En om nog even scherp neer te zetten, dat zijn dus echt alle aantekeningen uit de colleges die ze met Visser hebben gehad, die eigenlijk allemaal draaiden rondom staatsrechtelijke en het moderniseren van de maatschappij.
Absoluut. Ja. Absoluut. Absoluut. En ze wilden dat natuurlijk toegankelijk maken.
Ja, dat snap ik. Want daarvoor kwamen ze natuurlijk ook, hè?
Ja, en ze dachten, ja, wij snappen het en wij snappen dit Nederlands. Maar er zitten woorden in die in Japan gewoon nog niet bestaan. dus ze hebben hard gewerkt. Zij kwamen aan. Nishi, het eerste wat hij deed toen hij aankwam, en het was een soepele reis zonder schipbreuk deze keer.
Geen tussenstop in Batavia is dat.
Nee. En toen hij aankwam, het eerste wat hij deed, was niet naar zijn vrouw, maar was naar het instituut waar vrienden en anderen zaten, en waar hij zijn pak Japanse vertalingen van al zijn colleges gaf, en zei, aan de slag, dit moet uitgewerkt worden en beschikbaar komen. Als je nog verder kijkt, ze zijn lid geweest van allerlei commissies om al die kennis in te brengen in de moderne staatsinrichting.
Ja.
Van een hiërarchische maatschappij met een shogun en ook een soort, daar zat geen gelijkheid in de maatschappij, naar een democratisch ja. Met ook gelijkheid. Dus daar hebben ze heel veel energie in gestopt. Je ziet ook als je het leest, er waren perioden dat er mensen aan de macht waren die niet geïnteresseerd waren, en waren perioden dat ze wel geïnteresseerd waren. Ze hebben heel veel in het meest toonaangevende filosofisch wetenschappelijke blad hebben ze heel veel gedaan, heel veel geschreven. Uiteindelijk hebben ze genoeg invloed gehad, zodat Nishi een postzegel heeft. Dus dat is een soort het bewijs van...
Nou ja, zeker in Japan, wat natuurlijk trots en eer en dat soort zaken natuurlijk wel heel erg belangrijk zijn. Dus het hebben van je eigen postzegel klinkt zo raar, maar het is wel wat. Het geeft dus wel aan wat voor een invloed uiteindelijk ook die 2 jaar die ze in Leiden hebben gehad, wel heeft gehad op nou ja, om te beginnen natuurlijk op deze 2 heren zelf. Dat is natuurlijk waar deze hele podcastserie ook in de basis ook wel over ging, hè, over de 2 jaar dat deze mannen in Leiden hebben rondgelopen. Maar goed, de kennis en de kunde die ze hebben opgedaan en mee terug hebben gebracht naar Japan heeft natuurlijk wel ook een bepaalde invloed gehad op het Japan zoals we dat vandaag de dag kennen. Ja.
En voor mij, Roderick, was dat eigenlijk bijna het minst interessante, omdat dat al werkelijk 100 keer onderzocht is en daar honderden boeken over zijn, was dat het minst interessante. En ik hou toch ook meer van het menselijke, persoonlijke verhaal van twee van die jonge mannen die de oceaan oversteken, ja, met een droom.
In Batavia stad terechtkomen. Ja, er is er wel nog één detail wat ik in jouw manuscript las, wat ik dat toch wel leuk vind om even het vermelden waard. Hè? Want we hebben natuurlijk in de vorige podcast hebben we het gehad over het aankloppen bij Loge L'Aventure. Hun kennismaking en een inwijding met de vrijmetselarij. Ik las in jouw boek dat, om te beginnen, de vrijmetselarij in Japan sowieso nog niet zo heel erg oud is. Maar dat ze daar uitgangspunt hebben genomen als het gaat om wie is nou eigenlijk de eerste Japanner geweest die ooit is ingewijd in de vrijmetselarij. En dat uitgangspunt een beetje op zijn grondvesten is gaan trillen op het moment dat we deze twee heren naar boven kwamen.
Absoluut, absoluut. Dit was heel lang onbekend en uiteindelijk werd duidelijk dat dit de eerste twee waren. Ik vind het ook wel mooi dat ze, ja, we zagen in het begin ook hoe ze elkaar ontmoet hebben, hun vriendschap, een soort eeuwige verbondenheid aan elkaar.
Ja.
Maar je zou kunnen zeggen, de Japanse vrijmetselarij die na de Tweede Wereldoorlog gesticht is, kiest Nishi als eerste. Maar uit een soort respect, nee, het is een duo.
Ja.
Die twee vind ik ook mooi dat ze allebei.
Ja, maar het is gewoon wel mooi om wel even te beseffen dat men dus altijd dacht dat er eigenlijk bijna, wat is het, ik geloof 40 tot 60 jaar zit tussen wat men aanvankelijk dacht dat, ja, de eerste Japaner was, versus deze twee heren die toch iets eerder ingewijd zijn. Ja.
Nog één ding wat ze hebben ingebracht in de Japanse maatschappij naast de hele staatsinrichting,
ja,
is Nishi was ten diepste ook wel filosoof. Dat merk je aan alles.
Ja.
En in dat hele curriculum bij Vissering, ja, moest hij ook gewoon 5 vakken leren. Connie,
ja,
slim vent. Maar hij heeft ook toen hij terug was in Japan, heeft hij ook een nieuw woord geïntroduceerd.
Een nieuw woord. Ja, je had het al over inderdaad, dat er gewoon bepaalde woorden waren die ze in Japan niet kenden.
Nee, en dus dan moest hij woorden gaan samenstellen om over te brengen.
Ja.
Dus Tetsugaku heeft hij geïntroduceerd. En dat is het woord voor filosofie. En dat kenden ze dus niet in Japan. Dus hij heeft een woord geïntroduceerd door zijn verblijf in Nederland.
Ja.
Wat er nu nog is.
Ja, grappig, hè?
Ja, ja, dus dit heeft niet te maken met staatsrecht. Maar hij was wel een man die ook altijd dacht, ja, de staatsrecht in de inrichting moet samengaan met de filosofische manier van kijken naar, ja, dingen. Dan kan het werken. Dus prachtig om een nieuw woord te introduceren, ja, in de maatschappij
dat,
die er, ja, nu nog is.
Ja, ik vind het ook wel bijzonder. Als je nou naar dit verhaal kijkt, die andere mannen komen terug, hebben twee enorme levensjaren met ervaringen gehad. Vanuit alles wat ze geleerd hebben, hebben ze ook een bepaalde invloed gehad. In ieder geval voor de start van de maatschappij van Japan, zoals we vandaag de dag kennen. Als jij nou conclusies aan dit verhaal zou mogen gaan verbinden, wat voor conclusies zou je dan doen?
Paar conclusies dat ik mijn conclusies zijn altijd gericht op het menselijke aspect.
Ja.
Dat ik een soort enorme bewondering heb voor twee mannen die zo'n sterke droom hebben dat ze dit avontuur durven doen. Dus dat loopt door mijn hele onderzoek in.
Ja, dan zeker ook in die tijd ook, hè? Ja.
Zeker in die tijd. Dat, ja, ik elke keer denk, wow, toen ik begin 30 was, had ik dit niet gedaan, niet gedurfd. Maar ook die enorme gedrevenheid om, we willen echt heel veel leren en we willen het echt terugbrengen. Want als je alle andere missies bekijkt van andere Japanners, deze springt eruit qua kwaliteit en kwantiteit aan kennis wat hier geleerd is.
Ja.
Dus dat is mooi. Een teleurstellende conclusie is, ze hebben niet veel geleerd in Loge L'Aventure, dus een beetje jammer. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ja,
misschien ook wel, hè? Als hij toch natuurlijk heel filosofisch was ingesteld, kan hij natuurlijk zo gegrepen zijn door de ritualistiek die ze binnen de vrijmetselarij hanteren. Je weet het niet.
Nee.
Je had erbij moeten zijn, dat idee. Ja.
Maar ik durf wel een andere conclusie te trekken, dat ze het naar hun zin hebben gehad in de loge.
Ja.
Want kan je voorstellen, je zit 2 avonden in de week bij zo'n professor, dan moet je opletten. En dan mag je ook naar de loge, waar de leden veel jonger waren dan nu, dat je ook gewoon met elkaar, broederschap, werd vrij veel wijn gedronken, wat hun terug deed denken aan hun tijden dat zij veel sake dronken. En ik denk dat ze het echt naar hun zin hebben gehad in Loge L'Aventure. En dat vind ik een mooi beeld, dat ze het echt naar hun zin hebben gehad in de broederschap van daarin leiden. Dus dat is een conclusie. Even om hem nog af te sluiten. Ze stappen op de boot. Ze nemen afscheid van vissering. Een goede reis. Het eerste wat ze doen. Nou, je vertelt al, Nishi, ze uitgewerkte aantekeningen. Ja. Dan gaan ze naar hun gezinnen. En dan is het eerste wat ze doen. Ze schrijven een brief naar professor Vissering. Maar die brieven, die zijn er, die ken ik, die staan in het boek. En daar voel je de warmte van wat er ontstaan is, de vriendschap die er ontstaan is in al die avonden. En we weten ook van de vorige aflevering hoe de skepsis bij Vissering was.
Ja.
Maar dat vind ik prachtig. En wat mooi is, wat het ook afrondt voor richting Loosje Lavertuur, is dat een jaar daarna kwam er een brief binnen bij Loosje Lavertuur.
Kun je die voorlezen, die brief?
Absoluut. Kan je voorstellen, dan is er een avond. Broeder Carl geeft een schriftelijke mededeling over. En een schriftelijke mededeling overgeven, dus die overhandigt iets. Ja. Dus er wordt iets overhandigd van de beide broeders uit Japan, in deze loge aangenomen, dat zij behouden in hun vaderland teruggekomen zijn en nader van zich zullen doen horen.
Hebben ze dat ooit nog gedaan?
De conclusie is, nee, we hebben nooit meer wat van ze gehoord en ze zijn nooit meer teruggekeerd in Leiden.
Ja.
En eigenlijk is dat een soort open einde, dat ik denk, oh, jammer. Daarna is er nog wel van alles gebeurd. Er zijn onderzoekers in Leiden geweest. Er zijn politici in Leiden geweest. Er zijn Japanse vrijmetselaars in Leiden geweest. Er is een Japanse filmploeg in onze loge geweest om te filmen. Ook weer over die periode van omwenteling en modernisering. Dus er is van alles gebeurd in onze loge wat een vervolg heeft op dit. Als je me vraagt, wat zou jouw onderzoek afmaken?
Ik zeggen, dat was mijn vraag inderdaad. Wat zou het voor jou nou afmaken, dit verhaal? Want ik krijg wel bij alles de indruk, we zijn er nog niet, eigenlijk.
We zijn er
eigenlijk niet. We hebben eigenlijk nu 2 jaar Leiden en hebben we wat te kunnen afsluiten, zullen we zeggen. Maar er is natuurlijk nog, er gebeurt nog veel meer.
Ja, voor mij zou het dit afronden op 2 manieren. Ik zou heel graag die brief willen ontdekken, zien die zij gestuurd hebben. Ja, die zou in het archief kunnen zitten. Maar ik vermoed van niet. Maar dat zou ik fantastisch vinden. Het feit dat hij hier is.
Welke brief heb je dan nu al?
Nou, de laatste brief die ze na een jaar stuurde naar de loge. Het staat in het notulenboek dat we hem ontvangen hebben.
Ja, ja.
Maar de brief zelf zou natuurlijk fantastisch zijn.
Ja.
Die zou ik dan grote op willen hangen in de loge als prachtig. Wie weet komt die nog tevoorschijn naar het archief. Tweede, wat ik echt nog heel graag zou willen is nog meer foto's uit die periode die niet in een fotostudio zijn gemaakt, maar foto's van het leven in de loge zijn er waarschijnlijk niet. Van 1 keer de zaal in de stadsgehoorzaal waar ze ingewijd zijn, vraag af of ze zijn. Dus
maar iets meer,
foto's
iets meer voeling,
uit die periode om een soort sfeerbeeld te krijgen zou ik fantastisch vinden.
Ja.
We hebben 1 foto, misschien zijn er meer. En dan is het voor mij ook wel rond voor dit verhaal.
Ja.
En ja, er zijn nog talloze zijpaden die
je kunt bewandelen. Die kunt ook bewandelen. Over een leven na Lavertuur. Toen ze weer terugkwamen in Japan.
Ja.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
Maar dat is toch niet. Kijk, dit verhaal gaat toch over 2 Japanners in Leiden. En die ook toevallig bij Lavertuur aankloppen. Dus wat ze in Japan hebben gedaan is voor mij minder interessant.
Ja, snap ik.
En ik zou nog ook wel eens met 1 van hun nazaten kennis willen maken. Die zeggen, hey, ik stam af van Nishi.
Heb je enig idee of die er nog zijn? Want je hebt wel contacten gehad met mensen uit Japan, ook over dit verhaal.
Ja, absoluut. We hebben ze op bezoek gehad en zij hebben dingen voor mij uitgezocht in Japan. Dat was natuurlijk makkelijk.
Ja.
Dus daar ben ik niet verder mee gekomen. Dat weet ik niet. Dus dat is de vraag. En ik vind het ook wel charmant dat er ook aan een onderzoek en een boek open eindjes mogen.
Ja, dat is een vraag. Ja, het mag ook nog wel een beetje. Ja, dat
vind ik wel.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En Jan, we komen langzaam tot het eind, aan het eind van deze podcastserie over deze 2 bijzondere Japanners die op een zeker moment in Leiden terechtkwamen en aanklopten bij Loge Lavertuur. Praktisch. Als mensen nou nog iets meer zouden willen horen of iets meer zouden willen lezen over jouw onderzoek en over deze twee heren, waar kunnen ze dan terecht?
Het verhaal is zo mooi dat ik het ook niet voor mezelf wil houden. Dus we zijn wat zaken aan het opzetten. We hebben het af en toe over een boek, maar daar is één exemplaar van, die ligt hier voor ons. Ja. Het is nog geen officieel boek. Nee. Misschien moet het er wel komen omdat het interessant genoeg is. Deze podcastreeks helpt daarmee om het toegankelijk te maken, het verhaal. Historische Vereniging Oud-Leiden heeft een Leidjaarboekje. Het zou kunnen zijn dat hij in de volgende editie voor 2024 dit verhaal komt, om er nog meer van te lezen en meer van te zien. Ja. Historische Vereniging Oud-Leiden heeft ook lezingen. Het zou prima kunnen dat dit onderwerp op de agenda een keer komt. Uiteraard in ons logegebouw en uiteraard met een mogelijkheid om een blik te werpen op de twee originele handtekeningen. Ja. Dat maakt het natuurlijk helemaal fantastisch.
Als mensen nu vragen hebben, mogen ze ook jou rechtstreeks benaderen?
Absoluut. Vragen, maar nog liever met ik heb een foto of ik weet wat. Met puzzelstukjes zou ik fantastisch vinden. Vind ik fantastisch alle reacties op e-mailadres. En dat is rezolman@gmail.com. Dus ik nodig je van harte uit om te reageren en vragen te stellen.
Ja, leuk. Mooi. Nou, dankjewel Jan voor alle arbeid die je hebt verricht als het gaat om het onderzoek zelf. Dankjewel voor je verhaal. Leuk om deze podcastserie zo op te nemen. Ik hoop dat onze luisteraars het ook leuk vonden in een volle wetenschap dat, zoals je net zelf ook al zei, dat elk verhaal ook nog wel genoeg open eindjes moet hebben om geprikkeld te blijven. Als je vragen hebt, stel ze vooral aan Jan. Ik denk dat vindt hij alleen maar leuk, dat geeft hij net ook aan. Dankjewel.
Ga ik jou even bedanken, Roderick, voor de begeleiding in deze hele podcastserie. En ik vind het ook mooi om te zien, je kent dit verhaal in de basis, maar heel veel niet. Je oprechte nieuwsgierigheid en fascinatie, die ik constant ook zag, dat je je moest bedwingen om niet nog 100 vragen te stellen. Dat ik denk, mooi, je hebt het verhaal ook beter leren kennen. Graag veel gedaan. Plezier dit gedaan, dankjewel.
Graag gedaan, dankjewel.